Maar dan kan je ook zeggen, ja, hij gaat bij mij naar binnen in plaats van zijn kloppende.
Ja.
Welkom bij de Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik, Milou van Beek, auteur en schrijfcoach, in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak.
Een feel-good auteur, die had ik nog niet geïnterviewd voor de Schrijfkast. Terwijl dit genre op dit moment enorm populair is en een specifieke manier van schrijven vraagt. Mireille Versteeg publiceerde in de zomer van 2023 haar eerste boek, Binnen de Lijntjes. En op 23 juni 2024 verscheen haar tweede boek, Beter dan Fictie, bij uitgeverij De Boekerij. Ze vertelt in deze aflevering wat er komt kijken bij het schrijven van dit genre. Hoe ze naast een fulltime baan en een gezin twee boeken in 4 jaar schreef. En we hebben het ook over het schrijven van een goede seksscène. Veel luisterplezier. Mireille.
Ja.
Welkom in de Schrijfkast.
Ja, superleuk.
Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over jouw boeken, waarvan de laatste, Beter dan Fictie, nou zo ongeveer vandaag is uitgekomen. Ja. Wat is de officiële datum?
Gisteren.
Ja, dus gisteren dat is vandaag is 18, hè?
Nee, vandaag is 19.
18 juni kwam die uit.
Ja.
Ja, en hij wordt dit weekend officieel gepresenteerd.
Ja, daar heb ik een leuk officieel momentje inderdaad. Maar hij ligt al vanaf, ik heb al foto's gezien dat hij op tafels ligt in winkels. En dat mensen hem op de mat hebben en zo leuk.
Ja.
En heel eng.
Ook, ja, heel ook al spannend. Is het je tweede.
Ja, juist, denk ik.
Oh ja, omdat je eerste boek, Binnen de Lijntjes heet je eerste boek. Ja. En deze heet Beter dan Fictie, je eerste boek heel goed is ontvangen.
Ja.
Dus dan heb je het idee dat je nog aan verwachtingen.
Ja, dat. En het is vooral omdat de dingen waar mensen op aansloegen bij Binnen de Lijntjes. Dus dat het over een moeder ging en over het schoolplein en wat herkenbare. Dat zit niet in dit boek. Dit is echt meer echt een romanceboek. Dus het gaat veel meer over, ik noem het dat het veel meer een zwijmelboek is. Dus het gaat veel meer over de romance die ontstaat tussen de twee hoofdpersonen. En er zit natuurlijk ook wel weer allerlei topics in die herkenbaar zijn. En ik heb altijd wel ouders die iets doen of vervelend zijn, waardoor de hoofdpersonen zijn zoals ze zijn. En die lijnen zitten er wel in, maar het is geen boek over moeders.
Nee. Ik vond het heel leuk om jou te spreken, want ik heb dit genre nog helemaal niet. Allerlei familiegeschiedenissen en zo, ja. Natuurlijk boeken en fictie. Maar hoe heet het? Het is het genre eigenlijk van dit moment, hè? Het was volgens mij in Amerika al een tijdje populair. Nu is het ook in Nederland. En bijvoorbeeld mijn agent, Zeven en Wisseling, die nooit manuscripten, nooit openstellen voor manuscripten, hadden dat wel gedaan voor.
Serieus?
Romcom noem ik het even, maar ik weet niet of dat een goede term is.
In feel Nederland, good. Ja, het is heel grappig. In Nederland gebruiken we de Engelse term feel good. Mm-hmm. Dus. En in alle andere landen, in ieder geval alle Engels sprekende landen, gebruiken ze het woord romance.
Mm-hmm.
En, maar dat zou hier dan, ja, ik denk dat mensen het op die manier dan veel te veel associëren met boeketreeks, wat het niet is.
Mm-hmm.
Chick Lit heeft het ook een tijdje geheten, maar dat mag ook niet meer. Vraag me niet waarom. Ik heb hier geen onderzoek naar gedaan. Maar op dit moment heet het dus Feel Good.
Ja. Ja. En is dat ook wat het is, vind je?
Ja, nou in die zin dat je aan het einde, het loopt altijd goed af. Ja, dat is wel zo. En je hebt, maar ja, het ligt helemaal aan welk boek van welke schrijver je pakt. Sommigen gebruiken of schrijven ook over best wel zware onderwerpen.
Mm-hmm.
Het enige is dat er altijd een romantische lijn door het boek loopt.
Mm-hmm.
Ze gaan ook altijd even uit elkaar. Dat is vrijwel altijd wel aan de hand.
Ja.
Maar ze komen uiteindelijk altijd weer bij elkaar.
Ja.
En dat is een gegeven. Dat is denk ik ook waarom je zo'n boek oppakt. Dat je gewoon weet, het is cozy. Het is, ja, je kan zwijmelen. Je kan je ook irriteren aan mensen.
Mm-hmm. Herkenbaar.
Ja, herkenbaar.
En je hebt in ieder geval niet, als je het uit hebt, dat je nog een halve.
Dat je nog in de verte aan het staren bent. Op zoek naar de zin van het leven. Nee, dat heb je niet.
Nee.
Die hebt ook wel weer heel veel subgenres. Dus je hebt ook dark romance.
Oh ja.
Daar zitten wel vaak nog wel wat nog heftigere onderwerpen in. Loopt het wel altijd goed af. Weet je? Het meisje en de jongen komen altijd uiteindelijk wel samen. Maar ja, daar ga je wel vaak door. Een beetje door de mangel nog.
Ja, oké.
Dus die. En zo.
Oh ja. Ja. Oh, die vallen er ook onder.
Ja.
Oh ja.
Ja, hey. Dat is dan weer geen dark romance. Ja, verschrikkelijk. Ja, het is
sowieso die genre. Ja, ja, sowieso al die genres. Ja. Maar algemeen kun je ze eigenlijk zeggen, feel good is wel een genre met bepaalde ingrediënten.
Zeker, ja.
Jij schreef je vorige boek Binnen de Lijntjes, of kwam uit in 2022 en begon je... Klopt dat 2022?
Nee, 2023. Afgelopen augustus,
In 2022 had je het af.
Ja.
En je begon ermee in 2020, omdat je jezelf als voornemen had gesteld op 1 januari, ik wil een boek schrijven.
Ja, ik had inderdaad een rijtje opgeschreven van wat ik wilde doen in het nieuwe jaar, zoals veel mensen doen, denk ik. En dat was afvallen, meer sporten, gezonder eten. En ergens stond ook een boek schrijven. En dat was ook gewoon ontstaan omdat ik had een ideetje in mijn hoofd en dat ging maar niet weg. En toen dacht ik, moet ik toch een keer een scenario schrijfcursus doen? Of,
ja, want je hebt film en televisiewetenschappen gestudeerd. Ja. Misschien nog wel aardig om te weten.
Dat heb ik gedaan, ja. En heb ik uiteindelijk niets mee gedaan qua beroep. Ik ben in de muziek gaan werken. Nou, achteraf denk ik ook wel dat... Kijk, ook muziek, ook liedjes zijn verhalen. Mm-hmm. Mijn studie heb ik heel veel natuurlijk verhalen bestudeerd. Hoe verhalen verteld worden, waar ze over gaan. Maar het is wel echt andere koek om het zelf te schrijven. In een manier dat je over kan brengen wat je wil zeggen.
Ja.
Dat het interessant is.
En weet jij nog waarom je die wens had? Was het gewoon dat je dacht, in deze lijst van dingen die ik in 2020...
Ja.
Het was niet dat je vanaf kleins af aan al dacht, ik wil een keer een boek schrijven.
Nee. En dat is echt heel... die vraag krijg ik vaak. En ik heb echt... Dat kan ik me echt niet herinneren. Mijn moeder zei laatst wel, jawel. Jij schreef altijd. Maar ik schreef ook altijd wel. Ik schreef altijd wel in dagboeken en zo. En ik schreef voor de schoolkrant. En ik denk ook wel dat ik een fantasie had. En ik keek heel veel films. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit... Ik wilde school voor journalistiek doen. Dat wilde ik wel doen. Maar dat durfde ik niet, want dan moest je een toelating doen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, laat maar zitten. Dan ga ik dan toch niet redden. Dus nee, het was geen ambitie of zo.
Nee. Dus het was in 2020 daalde dat op jouw jaar. Dat iets was wat je wilde doen. En toen ben je dat... Wist je al wat voor boek het zou worden? En...
Ja, want daar begon het mee. Ik las dus, ik verslond nog steeds romance boeken. Ik las het vooral in het Engels, nog steeds ook. En ik had op een gegeven moment een ideetje voor een verhaal. Gewoon, ja, dat popte in me op. Dat ontstond ook toen ik zelf in een soort situatie was. Op een camping en ik kreeg het kampvuur niet aan. Mijn man was er niet bij, maar mijn kinderen wel. En die zaten de hele tijd, ja, maar vraag het dan even aan die man aan de overkant. En toen dacht ik, goh, hoe leuk, dit zou een leuk begin zijn van een romance. Dat de alleenstaande moeder op een camping is. En dat de overkant een hele knappe man is die haar dan komt helpen. Dat noem je een meet cute in het genre. Dus dat ze elkaar...
Een meet cute?
Ja, en meestal is dat een gênant moment. Dus je herkent het wel uit die romcom films dat ze tegen elkaar opbotsen. En dat zij dan de papieren laten vallen. Yeah. En dat hij haar dan helpt. En dat ze elkaar dan aankijken. En dat je dan dat moment... Nou, dat is een meet cute. En dat zat maar in mijn hoofd. En op een gegeven moment kreeg die vrouw in mijn hoofd... die op die camping zat en die kreeg een naam. En die kinderen... Er begon van alles te lopen. En toen dacht ik, ik ga het gewoon eens opschrijven. En toen had ik er ook gewoon van gemaakt. Ja, maar dan gaan we hem ook helemaal afmaken.
Mm-hmm.
En hoe dat gaat bij mij is dat ik... Ja, ik gedij heel goed bij discipline, bij routines.
Ja.
Dus dan moet ik het een plek geven in mijn... In mijn leven. En dat paste niet heel veel meer overdag. Dus toen dacht ik, dan sta ik gewoon een uur eerder op.
Aha, ja.
Ja.
En dat was hoe laat?
6 uur.
Ah.
Ja.
Het hele jaar door? Winter en zomer.
Winter en zomer.
Dat is nogal verschil, of het licht is of niet.
En dat ook nog met dat andere voornemen van meer sporten. Want dat deed ik dan ook nog erbij. Dan ging 's ochtends ook nog een... Ja, dat heb ik gewoon 2-3 jaar gedaan. En nu niet meer, hoor. Wees gerust. Maar dat heb ik inderdaad best wel lang volgehouden. Had ik ook niet verwacht.
Nee, dus dat is wel interessant. Want je had een baan.
Ja.
Je hebt nog steeds een baan. Maar toen een andere baan en een gezin.
Ja.
Nou, dat is voor de meeste mensen al een redelijk vol programma. En daarbij ging je dus schrijven en sporten.
Ja. Ja.
En hoe moet ik me dan voorstellen dat je van 6 tot 8 schreef of zo, zoiets?
Ja, totdat de eerste mensen wakker werden. En dan ging boterhammen smeren. En dan ging douchen. En dan begon mijn dag.
Ja.
Ja, dus zo 1,5 uur, 2 uur had ik dan in de ochtend.
Ja, en dat betekende waarschijnlijk dat je het ook leuk vond om te doen.
Ja.
Anders hou je dat niet vol.
Nee, precies. Dat was het. Ik begon... ja, er ging echt een wereld voor me open. En letterlijk een hele andere wereld had ik geschapen. En daar ging ik dan elke ochtend naartoe. Dus ik kon ook echt niet wachten. En ja, elke minuut, ook voor het slapen gaan. Als ik zeg maar net voordat ik in slaap viel, dan zat ik te denken van, ja, waar was ik ook alweer gebleven vanmorgen? Waar ga ik morgen verder? En hoe zou ze dat zeggen? Hoe zou hij dan doen? En
als het wel iets om zat helemaal in je,
over te fantaseren.
Je systeem. Ja.
Ja. En toen kwam corona. En toen ging iedereen natuurlijk wandelen. Dus ik ook. En tijdens dat wandelen, ja, dan, dat is echt iets wat ik iedereen aanraad. Dan heb je gewoon zoveel.
Ja.
Maar ja, je hoofd schakelt dan gewoon een beetje uit.
Mm-hmm.
En dan, dan stromen die ideeën gewoon.
Weet je geen podcast of dat soort dingen luisteren?
Nee, precies.
Dat doe ik nog wel eens.
Ja, dat deed ik ook. Ja, ja, maar nu ging ik gewoon, dan ging de deur uit. Dacht ik, ik ga anderhalf uur lopen. En ik wil een antwoord op deze vraag.
Oh, wow.
Hoe gaan we van hoofdstuk 5 naar hoofdstuk 6? Wat
weer? Ja.
Ja.
En dat werkte dan. Dan ging het stromen en dan.
Ja.
Wat goed. Dat is echt wel een goeie. Ja, laatst zei iemand ook een kwartier schrijven, anderhalf uur wandelen of zoiets.
Ja,
ja, dat ik dacht, ik heb het ook veel gedaan wel, maar ik ben het een beetje kwijtgeraakt. Ja. Dus het is wel weer goed om het op te pakken.
Ja.
En toen had je dus na ongeveer 2 jaar schrijven, had je een manuscript.
Ja. Ja, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Want ik halverwege heb ik het laten lezen. Ik heb op een gegeven moment proeflezers benaderd. En die vonden het, oké. Okay. Die vonden het prima. En die hadden dan wel wat opmerkingen. Maar die liepen niet over van enthousiasme. Laat ik het houden.
Hoe koos je die proeflezers? Wie had je
die
gekozen?
Had ik via Instagram. Want ik was op dat moment ook al op Instagram heel erg. Ik had me helemaal, noem je dat, immers helemaal ondergedompeld in
het genre.
In het genre, ja, yeah. Precies. En er is dus zoiets dat heet Bookstagram. En, en TikTok heet het BookTok.
Yeah.
En ik dacht dat dat echt iets was waar je op moest. Dat het een soort los kanaal was waar je iets van moest worden. Maar blijkbaar niet.
Dat was een hashtag.
Gewoon, ja, dat is gewoon een hashtag van een community van mensen die dit genre graag lezen of schrijven. En daar had ik er een paar van benaderd. En die vonden dat wel leuk om voor mij te proeflezen. Nou ja, wat ik zei, die waren niet overenthousiast. Toen heeft mijn man het nog gelezen. Die had ook bijna zoiets van, leuk. Leuke hobby. Maar, en toen had ik daarna zoiets van, weet je, dan stop ik ermee. Want ik zit hier elke ochtend om 6 uur op te staan. Ik moet wel ergens naartoe gaan. En toen kreeg ik van hem echt een donderpreek. Want hij heeft een eigen studio gehad. En hij heeft best wel eens wat artiesten of zangers of muzikanten uit de put moeten praten als ze op dat punt waren in een creatief proces.
Mm-hmm.
Want zo gaat het, dat weet jij natuurlijk ook. Mm-hmm. Je bent altijd wel op een bepaald punt dat je denkt, wat een troep. Er komt alleen maar stront uit me.
Yeah.
Ja. En dat is in de muziek net zo. Ik denk ook als je schildert of als je foto's maakt of Dus hij zei, dit is het moment dat je door moet zetten. Je moet nu gewoon schouders eronder. Want anders ga je nooit iets afmaken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Want dat was wel echt het punt. Dat was heel belangrijk. Ik heb toen echt de helft weggegooid. Opnieuw begonnen. Ik ben ook gaan lezen. Theorie gaan lezen over schrijven. Want dat had ik tot dan toe niet gedaan. En toen ben ik weer een jaar verder gaan schrijven. En toen was het af inderdaad.
En wat waren je voornaamste ingrepen?
Ik had toen nog helemaal niet nagedacht over de heartbeat van het boek, zeg maar. Dus je moet de spanningsboog, kan niet gewoon één rechte streep naar het einde zijn. Er moeten dingen gebeuren onderweg. Je moet mensen weer heel even op adem laten komen. Dan moet je ze weer even keihard van de klif duwen. En dus dat is toch een soort formule waar je aan kan houden. En dat had ik niet. Dus ik had op een gegeven moment zo'n muur met post-its. En dan inderdaad, die theorie die ik had gelezen heet Save the Cat.
Dat is een boek, hè? Dat is een boek. Ja, ik heb er vaker van gehoord. Ik heb het zelf nooit gelezen.
Ja, het is eigenlijk het is eigenlijk voor filmscenario's. Ze hebben alle scenario's voor grote, succesvolle films hebben ze zeg maar onder de loep genomen. En daar is een soort formule uitgekomen.
Ja.
En dan hebben ze uiteindelijk ook nog een boek gemaakt over die formule toegepast op romans.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je er niet van af mag wijken, maar het is een heel fijn handvat. En ik ben zeg maar alles wat ik geschreven had en wat ik nog wilde schrijven voor dit boek, ben ik daaraan op gaan hangen. En toen zag ik heel goed, oké, daar mis ik iets, daar ga ik veel te lang verder op daar gaat het kabbelen. hier heeft het iets nodig.
Een soort storyboard of zo, ja, wat je dan maakt.
Ik had er veel te veel bijfiguren.
Oh, ja.
En die hadden ook veel te veel verhaal. Die stonden niet in dienst van het hoofdverhaal. Ja. Die hadden weer hele eigen... Moest ik veel te veel uitleggen wat er weer met hun aan de hand was. Dus ja, het was heel veel schrappen.
Mm-hmm.
En daarna structureren en afmaken.
Ja.
Ja.
En toen heb je het weer laten lezen? Dezelfde mensen?
Weer, ja, zeker. Heb ik het weer laten lezen, dezelfde mensen. En toen kreeg ik inderdaad wel hele enthousiaste reacties. Inderdaad, ook heus nog wel wat feedback. Maar toen waren ze wel echt... toen had ik wel zoiets... Oh, dit werkt wel, ja.
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 En toen dacht je van... Nou ja, dan ga ik nog een stap verder.
Ja. Ja, ik weet nog, het was op 26 maart 2022, was mijn verjaardag. Toen had ik als cadeau gekregen dat ik een hele ochtend mocht schrijven. Dus dat kwamen ze mijn koffie brengen en daar hoefde ik niks te doen. En toen heb ik het afgemaakt, echt letterlijk. Dat je op een gegeven moment zo de woorden, het einde, zo eronder zet.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, nu moet ik er iets mee. Al is het maar om het af te ronden of zo. Dus ik doe gewoon dat dingetje wat je iedereen hoort zeggen. Van ik stuur het naar uitgevers. Ik verwacht er niks van. Maar dan heb ik er een punt achter gezet. En ik had ondertussen alweer een idee voor een ander verhaal.
Mm-hmm.
Ik was ook best wel klaar met binnen de lijntjes.
Ja, hoor.
Op een gegeven moment wist ik het wel.
Mm-hmm.
En ik wilde heel graag verder met het andere verhaal. Dus ik dacht, ik stuur het op, dan rond ik het af. En dan ga ik verder met een ander verhaal. Want ik vond het schrijven vooral heel leuk.
Ja. Yeah. En hoe wist je waar je het naartoe moest sturen? Heb je gekeken wie er in dit genre actief waren? En...
Ik had een podcast geluisterd over van hoe doe je dat?
Mm-hmm.
En toen en daarin zeiden ze, was volgens mij ook iemand van een uitgeverij, die zei ook van ik kan me altijd heel erg aan irriteren als wij dan een manuscript krijgen voor een kookboek. En mm-hmm. hebben mensen helemaal niet eens gekeken dat wij helemaal geen non-fictie boeken uitbrengen.
Mm-hmm.
Dus dat dacht ik, dat is misschien wel slim dat ik als ik een uitgever... aanschrijven, dat ik even kijk of ze wel dit soort dingen doen.
Ja.
Überhaupt of ze manuscripten aannemen.
Mm-hmm.
En verder wijst het zich vanzelf. Want ja, er staat vaak gewoon een knop manuscripten. En dan staat er hoe je dat moet aanleveren, op wat voor manier.
Ja.
Ze willen er vaak wel een brief bij met informatie over wie je bent. Ja, en toen dat heb ik eigenlijk gewoon, denk ik, een stuk of 6-7 gestuurd.
Mm-hmm.
En en toen kreeg ik van iedereen een auto-reply.
Ja, precies. Ja. Bedankt. En
bedankt. Dan... Reken maar nergens op.
Nee, precies.
Ja, en het was ook wat ik zei.
Wij bellen jou, niet andersom.
Ja. Ja. En de vakantie komt eraan dat ik dacht, nu al, het is april.
Ja.
Dus reken maar nergens op.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus dat deed ik al niet. Dus,
Dus jij ging gewoon blij verder schrijven?
Ja.
En want dacht je nog wel van als het niks wordt met binnen lijntjes, dan ga ik gewoon op mijn volgende project me storten? Of...
Ik dacht nog, dit is niet mijn beste boek. Dit was mijn eerste pannenkoek, zeg maar.
Mm-hmm.
De eerste mislukt altijd.
Mm-hmm.
Het is niet mijn beste werk, maar wat ik nu schrijf, dat is al echt een heel stuk beter. Dus daar heb ik waarschijnlijk meer kans mee. Dus ik ga niks horen van die uitgevers. Ik print het een keer uit voor mijn ouders, hooguit. En dan... En dan ga ik verder met dit verhaal.
Ja.
Ja. En toen kreeg ik toch een mailtje. Ja.
Eentje. Nee, eerst, meer, hè?
Ja, maar eerst begon met één. En ik zat op de wc en ik opende mijn mail. En toen las ik dat mailtje, moest ik echt 10 keer lezen. Van, het staat gewoon echt. Er staat gewoon echt dat ze mijn manuscript goed vonden en willen praten. En ik was echt helemaal overrompeld. En toen volgde er nog één. En ik heb er eentje zelf nog gebeld om te zeggen van, ik heb beet.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar ik vind jullie ook interessant. Dat was op aanraden van een gezamenlijke kennis van ons.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En die zei, je moet toch eventjes dan ook nog hun even bellen.
Ja.
En toen zeiden ze, dat was de uitgever waar ik uiteindelijk bij terecht kwam. Die zeiden van, dit is echt toevallig, maar we zitten het net te lezen. We zijn echt super enthousiast. Ze hadden het dus ook al van de sleutel gehaald. Ja,
ja, ja.
Dus, ik ben met twee uiteindelijk echt een gesprek ingegaan. En de boekerij was gewoon het, de redactrice was zo enthousiast. En die wist alles te vertellen. En die was helemaal... Die had alsof het haar beste vrienden waren. De personages.
Ja. Dus die had het ook echt helemaal gelezen. Ja.
Ja.
Dus toen dacht je van... daar is mijn boek in goede handen. Ja.
Ja.
En toen is het dus in 2023 verschenen en heel goed ontvangen.
Ja.
En toen was je ondertussen ook alweer onderweg met een volgend boek. Want had je dat ook meteen in dat eerste gesprek verteld? Ja. Van daar zitten, oh ja, waar hebben ze toen dan nog even afgewacht? Of kon je meteen...
Ik bij dat eerste gesprek vertelde... Want dat vroeg ze inderdaad, ben je nu ook al iets anders aan het schrijven? En toen zei ik, nou, heel toevallig wel. En dat wilden ze lezen, dat heb ik opgestuurd. Dat waren de eerste, nou, 5 hoofdstukken of zo. Mm-hmm. En die hebben ze meteen erbij getekend.
Ah, ja. Kijk. Ja. Ja, dus toen wist je meteen dat je voor 2 boeken daar... Ja. Ja. En die is dus nu...
Dat is nu het boek wat gisteren uitkwam. Ja.
Die heb je dus niet meer zo geschreven om 6:00 ochtends?
Ja, wel.
Wel ook weer?
Ja, het is niet zo dat je dan...
Dat je binnen bent, nee.
Dat kan stoppen met werken. Nee, was het maar zo.
Nee, ja. Maar je had... Ja, oh ja, dus dat moest gewoon nog steeds op deze manier.
Nog steeds in de ochtend. En het kreeg natuurlijk wel een serieuze randje of zo. Dus als mijn kinderen of mijn man zich irriteerden... dat ik weer met mijn neus in de laptop zat...
Ja.
Of, dan kon ik zeggen, ja, maar jongens...
Ja, nu ben ik...
Ik heb mama erbij aan.
Ja, precies.
Ja. Dus die... Het kreeg wel een ander randje. En ik mocht af en toe van mezelf dan ook wel eens overdag. Op een gegeven moment, in die tijd was ik voor mezelf begonnen ook. Dus ik had een eigen bedrijf. Dus ja, dan kan je je eigen tijd indelen. Ja. Maar het voelde nog heel erg als spijbelen of zo. Of als hobby, als ik het dan overdag deed.
Mm-hmm.
Dat heb ik mezelf al moeten aanleren. Van nee, dat mag best. Het is ook gewoon...
Ja, het is ook je baan nu. Je vak, je baan. Ja, oké. Dus je bent wel ook die 6:00 ochtend. Nu niet meer, als ik je zo
wel,
hoor.
Ook nog. Ja, maar dat komt omdat als ik om 6:00 opsta, dan heb ik... Dan kleeft het. Dat voelt een beetje alsof er nog niks aan je kleeft. Mm-hmm. Of zo.
Is ook zo, denk ik.
Dan is je hoofd nog leeg. En
ja.
Dan is de wereld nog helemaal stil. En dan schrijf ik eigenlijk het lekkerst.
Mm-hmm.
Ja. Dus dan, ik wil dan... Eigenlijk is mijn doel dan echt om 400 woorden te schrijven.
Mm-hmm.
En dat lukt lang niet altijd. En soms zijn het er meer. En heel vaak zijn het er ook minder. Maar dat is dan gewoon... Ja, dan heb ik echt focus.
7 dagen, doe je dat 7 dagen per week?
Ja. Ja.
Wauw.
Maar van die 400 sneuvelen er ook rustig.
Ja. Maar in principe zou je dan altijd wel rond de 2000 woorden per week uit moeten komen. Dus dan heb je per maand 8000 woorden geschreven, sowieso.
Ja, reken maar uit. En dan is een boek ongeveer 100.000. Dan heb je nog wat editrondes. En wat ik zeg, dus sneuvelt tussendoor ook nog wel eens gewoon een hoofdstuk. Want ik denk het wel altijd goed uit ook. Maar ja, dat kan ook in één keer.
Want daar wilde ik het inderdaad ook nog even over hebben. Ik had 2 vragen. Schrijf je altijd 's ochtends nieuw? Of ga je ook wel eens een ochtend zitten editen?
Ja, ik begin al met editen. Ik lees terug
van de vorige dag.
Of wat ik ook heel vaak heb, dat ik gedurende de dag mijn dingen bedenk en dan even inspreek van, oh, eigenlijk zei die daar dit, maar beter dat hij dat kan zeggen. Of zo, dat ik dat dan verwerk ik even mijn notes.
Ja.
Maar ik lees inderdaad altijd even terug wat ik de dag ervoor heb geschreven. En zo, dat zegt de uitgever ook, dat ik best wel schoon aanlever.
Ja.
Dus ik lever niet, zeg maar, mijn oeverloze manuscript aan van 150.000 wat nog teruggebracht moet worden. Ik lever het... Ja, wel redelijk schoon aan.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat er niks aangepast hoeft te worden. Maar ik denk dat dan de plot holes en zo er wel redelijk uit zijn.
Ja.
Ja.
En bij dit Betere Fictie ben je toen meteen dat storyboard erbij gaan houden vanaf het begin.
Zeker.
Denk je het dan helemaal uit?
Ja.
En hoe doe je dat? Schrijf je, want dat moet je ook weer ergens vastleggen.
Ja, en eigenlijk doe ik het gewoon in Word. Ja, ik heb verschillende documentjes. Ik heb per hoofdpersoon een document.
Mm-hmm. Een soort karakterdossier?
Ja, dat karakterdossier. En daar zet ik gewoon, daar heb ik gewoon, zeg maar, kopjes gemaakt op basis van wat ik in dat Save the Cat heb gelezen, maar ook wat ik in podcasts heb gehoord. Of wat ik, zeg maar, op heb gepikt, een beetje mijn eigen brei van gemaakt. Dus dat gaat echt van uiterlijke kenmerken tot waar ligt hij 's nachts wakker van. Mm-hmm. Wat eet hij graag? Echt dat je gewoon iemand heel goed kent.
Mm-hmm.
Heel soms ook nog van 1 of 2 bijfiguren. En dan in romance gaat het natuurlijk om de meet cute. Maar het gaat ook om... Het gaat niet alleen om de romance, maar ze moeten natuurlijk allebei een soort ontwikkeling doormaken. Mm-hmm. Anders is het niet boeiend.
Mm-hmm.
En het is ook niet boeiend als ze elkaar zien en denken, oh, die is leuk en we hebben nu verkering. Er moet een conflict zijn. En hoe breng je dat conflict in? Waar komen dan die persoonlijke eigenschappen erbij? Dat denk ik inderdaad allemaal eerst helemaal door.
En dat leg je dan ook nog ergens vast in een soort...
Gewoon in Word. Ik weet dat er heel veel rollen. Tools...
Nee. Het is gewoon Word en daar schrijf je het ook, eigenlijk gewoon de storyline ook uit. Dus ja. Je maakt karakterdossiers en...
De storyline inderdaad. En dat doe ik wel op basis dan van het beat sheet van The Save the Cat. Dus dat het zijn echt heartbeats. Die hebben dan ook allemaal een naam. Dus het begint met de opening image en dan komt de inciting incident. En dan, dat heeft allemaal een naam en een functie. En daar schrijf ik heel kort onder wat ik dan qua handeling of qua scène of waar het zich afspeelt. Mm-hmm. En dan ga ik van daaruit eigenlijk dat stukje steeds meer uitwerken. En dan maak ik aan het einde maak ik vaak een hoofdstukindeling ook al vast. Zodat ik weet waar wat plaatsvindt.
Ja.
En dit boek heb ik bijvoorbeeld vanuit twee perspectieven geschreven. Dus dan moet dat ook gewoon om en om. Of niet, maar dan moet er ook een reden zijn. Ja, dus ik denk het wel heel goed door.
Ja.
Want dan kan ik als ik eenmaal schrijf gewoon doorschrijven.
Ja, ja.
Er is al genoeg om over na te denken. En ook soms gaat in één keer een personage een hele andere kant uit dan ik bedacht had. Dat is ook niet erg.
Dat gebeurt wel tijdens het schrijven.
Ja,
dus,
soms
dat je
komt
toch...
er iets uit iemands mond dat ik denk... ja, het is eigenlijk zonde om dit stuk dialoog weg... want het is gewoon een fijne dialoog. Maar dat betekent wel dat dit die en die karaktertrek die ik had bedacht... dat die dan niet bij hem past. En hoe kan ik dat dan aanpassen... zodat het voor de rest van het verhaal ook logisch is?
Ja.
Dus dan moet ik toch weer even terug naar die documentjes... en kijken hoe ik dat dan logisch erin of uit kan schrijven. Ja.
Grappig. Ja, dit is echt een heel erg gestructureerde manier van schrijven. En een enorm denk.
Ja.
Schaakbord bijna.
Ja, maar het vindt ook wel een leuk proces.
Ja.
Ja, bijna misschien. Ja, het is misschien ook nog. Ja, misschien wel het leukste ook. Omdat alles nog zo. Ja, je ziet op een gegeven moment als je dat beatje invult. Ook gewoon waar nog de open plekken zitten. Mm-hmm. En dan moet je de verbindingen gaan leggen. Of je moet een situatie gaan bedenken. Mm-hmm. Of misschien denk je, ja, we hebben wel nog een bijfiguur nodig.
Mm-hmm.
Of een plek. Of een, ja. Dat zijn dan die dingen waar ik dan tijdens een wandeling of in de auto over na ga denken.
Van, Hoe klikt dat allemaal in elkaar? En wat is het moeilijkste ervan? Van dit genre schrijven?
Het einde vind ik altijd. Ik merk ook als ik lees. Het is echt eigenlijk heel erg wat ik nu ga zeggen. Dan moet ik bijna voor aan de schandknaal een paal. Maar ik lees bijna nooit een boek uit.
Omdat je al weet hoe het
afloopt. Nee, omdat als ze elkaar... Ik hou heel erg van het slow burn trope, zoals dat dan heet. Dus dat het heel lang duurt voordat ze bij elkaar komen. En het liefst omdat ze in eerste instantie elkaar enorm stom vinden. En dan toch aantrekkelijk. En dan dat vind ik, dat heet enemies to lovers.
Mm-hmm.
Dat vind ik heel leuk. En dan, nou ja, als ze dan uiteindelijk bij elkaar komen... Dan denk ik, nou oké. Ik hoef dan niet te weten hoe die verkering verder eruit ziet. En of ze gaan samenwonen en... Die laatste 3-4 hoofdstukken, die vind ik dan nooit zo interessant. En dat vind ik dus ook het lastigste om te schrijven. En ik denk dat nu ik die twee boeken af heb... dat de kritiek of de feedback daarop wel is... dat ik het aan het einde gewoon best wel snel
aflaat.
Punt. Ja, hup.
Dat ze eigenlijk nog even door willen.
Ja, mensen hebben, ja, dat hoor ik wel terug in, hoor. Dat ze zeggen, ja, wel, ik had nog graag zo nog even wat langer bij ze willen blijven. Ja, even willen zien hoe ze verliefd waren en hoe ze dan... En en gek genoeg vind ik dat dus zelf niet interessant. En het is dus ook heel moeilijk om te schrijven.
Ja, ja.
Maar ja, dat is wel iets wat ik erbij wil gaan leren, hoor. Het is niet zo dat ik dat dan negeer. Want dat vinden mensen dus blijkbaar wel belangrijk.
Mm-hmm.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen, er zitten ook nog wat pikante scènes in.
Ja.
Ze deelde je laatst ook wat over op Insta, heel grappig. Dat ook niet makkelijk is om te schrijven. Om dat op een manier te doen dat het niet, hoe zeg je dat?
Plat.
Plat wordt,
Nou ja, inderdaad. En ik lees het dus vooral in het Engels. En daar heb je dus, als je het hebt over piemels en vagina's... heb je daar gewoon heel veel woorden voor. Je hebt heel veel... metaforen en heel veel termen. En in Nederland kom je echt niet verder dan piemol, ja, gewoon en ding. En dus ook woorden, ik slik ze nu ook in, die gewoon heel plat zijn. En heel
en ook
zo recht in je gezicht.
Ja, precies. En die ook niet per se prettig zijn om te gebruiken, maar dan dus ook niet om te lezen, waarschijnlijk.
Nee, ik vind, daar verschillen de meningen ook over. Ik moet zeggen, in mijn eerste boek zit één seksscène. In het genre heet het, je hebt closed door romance. Dat betekent, nou, ze gaan kussen en dan het volgende hoofdstuk begint de volgende dag. Mm-hmm. En dan is er seks geweest, maar dat heb je dan niet, niet on the page.
Oh ja. Yeah.
Wat je ook in films hebt, dan wordt het zo langzaam. Yeah. En dan weet je dat er seks is geweest, maar dat laat je niet zien. En je hebt open door en dat is wat ik schrijf. Dus als er seks is, dan wil ik wel dat het, ja, dan is het er. En dan maak je dat ook mee als schrijver, als lezer. Nou ja, en hoe je dat dan invult, dat is dan, dat verschilt dan weer per auteur. En ik ben natuurlijk, dit is mijn tweede boek, dus ik kan nog helemaal niet echt zeggen wat precies mijn stijl is. Maar in dit tweede boek zitten er twee expliciete scènes.
Mm-hmm.
Ja, en ik merk dat best wel lastig is hoe je het niet plat maakt.
Ja.
Het gaat ook heel erg over natuurlijk wat voelen. Want ik vind seks wel belangrijk, dat moet iets toevoegen aan het verhaal. Mm-hmm. Dus het moet een functie hebben binnen die ontwikkeling.
Niet seks om de seks, zeg maar.
Nee, dat heb je ook. Ja. Dat heet New Adult.
Niet Young Adult, maar New Adult.
Nee, New Adult of Erotica.
Ja.
En dit heet gewoon Romance met Spice. En dan heb je ook, kijk, hoe meer rode pepertjes je bijvoorbeeld ziet bij een rating, hoe
echt
meer seks erin zit. Ja, dus in mijn tweede boek wordt nu op 3 pepertjes gezet.
Oh.
Ik denk dat het 2,5 is. Ja, ik lees zelf echt alles in het Engels. En dan heb ik ook wel boeken waarvan ik denk, oké, ik wist niet dat dat kon. Niet eens dat het in elkaar past. Maar goed, oké. En maar het gaat, ik vind, als ik het schrijf, dan gaat het wel heel erg over wat het doet met de personen. En wat het belang is voor die seksscène in hun relatie op dat moment. En, en omdat het vaak, in mijn geval, dan een slow burn is. Het is vaak, het kan eigenlijk niet, mag eigenlijk niet. Of ik wil het eigenlijk niet, want ik vind je eigenlijk heel stom.
Mm-hmm.
En dan toch, fuck it seks noem ik dat.
Mm-hmm.
Ja, dus het moet wel een functie hebben. Dan ga je wel ook meer ook in het hoofd van de persoon zitten, in plaats van alleen maar de handelingen. Dus je hoeft dan ook niet alle vleeswaren per se te benoemen. Maar dan kan je ook zeggen, ja, hij gaat bij mij naar binnen, in plaats van zijn kloppende.
Ja. Nou, het is wel grappig. Ja, want volgens mij zijn er ook niet, het zal je misschien met je uitgever ook wel, met je redacteur ook wel gesprek. Dus het is natuurlijk iets wat ook, wat wel bekend is, dat het moeilijk, dat het heel moeilijk is om te schrijven.
Ja.
Maar blijkbaar heb je wel na je eerste boek dat je dacht, nu wil ik daar ook nog een stapje verder in. Of ik wil er iets meer.
Ja, nou ja, ook toevallig omdat het in dit boek, dus het had een functie in dit boek, dus dat er nog een scène bij kwam. Ja, dus nee, het is niet per se een ambitie om nu een heel boek, en elk boek een seksscène extra te schrijven.
Nee, of nu.
Nee, want dan kom ik op een gegeven moment echt woorden tekort, denk ik. Want het is best wel beperkt in.
Ja.
Als je zeg maar bepaalde woorden wil vermijden, ja.
Ja.
Ja. Best wel lastig. Ja, maar er zijn ook auteurs in het Nederlands die woorden wel gewoon gebruiken. Dat is er ook gewoon.
Ja. Ja. Los van Helene van Rooyen, bedoel je?
Los van hele, ja, ook in het feel-good genre, okay, waar je gewoon de leuke roze kaft met de getekende. Daar heb je ook heel veel goede auteurs die het wel gewoon bij het naampje noemen.
Ja.
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 En dat, daar is niks mis mee. Ik vind het zelf alleen lastiger.
Ja. 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 Hey, en ik kan me voorstellen dat je ook wel, we hadden net ook even over publiciteit en zo, dat het een genre is wat ook een bepaalde naam heeft. Of ook in de schrijverswereld, dat je. Je was naar het boekenbal.
Ja.
Ik weet niet. Nou lopen volgens mij tegenwoordig influencers en het.
Ja.
Maar hoe kijk je daar zelf naar? Ook hoe ernaar, ik weet niet of je er wel eens opmerkingen over krijgt. Of je er zelf nog op een bepaalde manier bij voelt. Want het klinkt namelijk alsof het ook best wel complex is om te schrijven. Ik zou het je niet nadoen als ik het zo hoor.
Ja, het is inderdaad. Ik denk als het gaat om. Kijk, je hebt ook in dit genre heb je hele goede auteurs en je hebt minder, je hebt kwaliteit en je hebt mindere kwaliteit. Ik denk alleen niet dat het onderdoet voor andere genres qua wat je aan vakkundigheid te berde moet brengen. En je moet gewoon een lezer boeien en de lezer is eigenlijk in charge of die zin heeft op dat moment in een heel zwaar boek of heel informatief. Of in een boek als dit.
Mm-hmm.
ik merk wel dat ik zelf dan nog wel eens kan zeggen, ja, het is geen boeketreeks, hoor. Ja. Dan doe ik dan daar eigenlijk ook heel erg de boeketreeks mee af. Terwijl dat echt een miljoenen business is. En een hele grote markt voor. En dus waar haal ik eigenlijk dan het lef vandaan om daar dan zo mee te schermen? Maar ik weet inmiddels, omdat ik het dus, en het valt een beetje naar aan, maar omdat ik het dus zo veel in het Engels lees en die markt is echt booming en die auteurs die zijn, ja, dat zijn gewoon nationale helden bewijzen van, daar wordt helemaal niet laatdunkend over gedaan. En die zitten ook gewoon bij de, wie er nu Oprah Winfrey heeft vervangen of Ellen DeGeneres, die zitten ook bij al die talkshows daar. Dat is gewoon.
Dus het is ook een beetje Nederlands eigenlijk.
Dat denk ik wel, ja. Dat toch een beetje op neergekeken wordt. Uit een soort misplaatste intellect of zo. Dat boeken alleen maar weggelegd zijn voor mensen die over hele zware onderwerpen ingewikkeld aan het praten zijn.
Mm-hmm.
Wat waar ook een markt voor is. Maar dit is misschien commercieel nog wel een beter lopende markt dan.
Dat zou zomaar kunnen. Dat kan.
Ja.
Ja. En het is natuurlijk ook heel leuk dat het zo dat je eigenlijk iets aan het doen is wat het nu enorm is. Je was eigenlijk voor de troepen uitliep je een beetje in.
Niet hoor, want er zijn maar echt wel een aantal voor gegaan. Want nu, ik ben nu pas sinds een jaar, maak ik er een beetje onderdeel van uit en zie ik een beetje wat de namen en rugnummers zijn. Maar er zijn een aantal dames, die zijn dit al jaren aan het doen. Dus die hebben denk ik echt wel wat veel meer tegen de klippen op moeten schrijven en praten. Mm-hmm. Ja.
En nu, je bent ook alweer met je derde.
Ja, en vierde. Ja.
En vierde.
Ja. Ja.
En hoe komt dat allemaal zo, net als die keer op de camping met het kamp, komt dat zo tot je?
Ja, zeker. Ik denk juist ook nu, want ik noem het ook dat de poorten openstaan. Daarom blijf ik ook elke dag schrijven. Ik wil gewoon elke dag schrijven, al is het 10 minuten. Omdat ik dan, ik heb het idee dat dan de sluis open blijft.
Ja.
En dus nu helemaal, ik heb op mijn telefoon allemaal losse documentjes ook weer, waar ik gewoon dan, ik denk dat ik nu wel schetsjes heb voor misschien wel 10-12 verhalen. En als ik dan in één keer weer iets hoor of zie, dan zet ik het in het schetsje van, oh ja, dat past wel bij die, past wel bij dat verhaal. En dus dat vloeit enorm,
Dus jij kan nog jaren vooruit.
Ja, als het aan mij ligt, wel. Ja, als mensen het willen blijven lezen en mensen het willen uitgeven, wel,
En verwacht je dat je ook, want je hebt je eigen bedrijf.
Ja.
Daar werk je nog steeds net zoveel in als toen je daarmee startte een paar jaar geleden?
Ja, ik heb de bedoeling was om het afgelopen jaar dat een beetje af te bouwen qua uren. En dat is niet echt gelukt. Dus ik heb nu een grote opdracht net afgerond. Dus nu gaan we de zomervakantie in. En ik heb nog niet echt iets, zeg maar, heel groots voor daarna. Heel bewust, een beetje afgehouden. Omdat ik nog, misschien dat ik gewoon wel even een paar maanden wil kijken hoe het gaat. Als ik echt meer tijd aan schrijven kan.
Ja.
Maar ook aan de randzaken. Dus, wat ik zei, ik zit misschien ook aan een podcast te denken. Of misschien wat meer gaan bloggen. Of korte verhalen. Of vertalen. Of
want zou je het wel willen als schrijver een groter deel van je?
Ja, dat zou ik. Ja. Aan de ene kant denk ik, dat lijkt me ideaal. Dat ik de hele dag niet hoef te stoppen. Want dat vind ik echt verschrikkelijk. Als, ochtends, als ik dan de eerste mensen hoor wakker worden in huis, dan denk ik, dan gaan we. Het echte leven begint.
Ja, ja.
Aan de andere kant denk ik dat ik daar heel asociaal van ga worden.
Mm-hmm.
Als ik alleen maar ga schrijven, dan volgens mij
neemt het je over.
Douche ik dan niet meer.
Ja, precies. Ja.
Wil ik niemand meer zien.
Ja. Ja, dan kun je er helemaal in.
Dat denk ik, Of het wordt op een gegeven moment dan niet meer leuk. Omdat je dan denkt, zit ik weer hier in mijn eentje. Ik kan me ook voorstellen dat je te veel van iets doet. Ja, als je de hele dag taart mag eten. Dus het op een gegeven moment niet meer lekker. Ja.
Maar wat je ook heel leuk doet, is dat je, ik weet niet of je daar ook echt een lezerspubliek mee opbouwt met jouw social media. Ik zit niet op TikTok, dus ik volg je alleen op Insta. Maar je zit ook op TikTok.
Ja.
Maar daar maak je heel veel filmpjes over je schrijverschap. Vertel je ook hoe je dat doet, maar over je boeken. En doe je dat bewust om daar ook publiek mee op te bouwen daar?
Ja, absoluut. Ja, want ik ben natuurlijk van beroep artiestenmanager. Mm-hmm. Dus dat was mijn artiesten. ja, onderdeel daarvan was gewoon dat promotie moet je niet meer af laten hangen van een platenmaatschappij of dat je één keer op de radio bent geweest. Dat moet je ja, nu echt, echt ook heel veel zelf gaan doen. Mm-hmm. Dus je bent echt je eigen reclamebord, want iedereen zit op social media. Mm-hmm. Dus je luisteraars ook, en in mijn geval mijn lezers. Dus ik had zoiets, ja, en het is een heel dankbaar genre. Mm-hmm. Het is ook, er is al een community, dus ja, ik had zoiets, ja, ik ben wel gek als ik dat niet ga doen. Maar het preachen tegen mijn artiesten, zeggen, joh, je moet meer en je moet mm-hmm. minimaal 3 keer in de week. En joh, doe gewoon dit, doe gewoon dat. Dat is echt andere koek dan het zelf doen. Mm-hmm. En vooral met je eigen hoofd mm-hmm. en je eigen, dat is... Ja, dat vind ik, dat vond ik wel lastig. Het wordt makkelijker en het ook dat gaat vloeien. Op een gegeven moment ja, krijg je steeds meer ideetjes en wordt het wat makkelijker qua editen en zo. Maar gaat er heel veel tijd in zitten.
Ja, dat wordt enorm. Ja, ja. Dat is waarom ik met aan die filmpjes maar niet begin. Omdat ik inderdaad daar dan in het begin loop je daar zo tegenaan.
Ja.
Dat het zoveel tijd kost en dan denk je waarom, waarom ja, zou ik dit doen?
Ja, je moet het wel echt terugzien of zo. En ik wist ook dat dat... Weet ik ook van mijn artiesten. Want je gaat niet, als je 2 weken hebt gedaan, in 1 keer een nummer 1 hit scoren. Je
nee.
moet het echt consequent blijven ja. doen. Je moet niet alleen je degene die het zien inpalmen. Maar je moet ook het algoritme.
Ja.
En dat moet je ook zien onder de knie zitten. Die moet je ook aan opvoeden. Die moet je ook ja. gaan laten zien waar ze je naartoe moeten spreiden. Dus ik wist in theorie precies wat ik moest doen. Maar het doen is echt, ja... Ik vond, ja, het is bij tijd en wijle echt verschrikkelijk.
Ja.
Dat je gewoon stress kan hebben. Dat je denkt, shit, ja, ik heb 2 dagen geleden voor het laatst iets gepost. Ja. Als ik nu niet, ik moet nu iets verzinnen. En ja, het is, ja. Maar ik denk wel, ik kan er ook heel veel lol in hebben. Want het is mm-hmm. creatief. Kan ja. er humor in verwerken.
Dat is de andere kant, ja.
En ik krijg er heel veel voor terug.
Mm-hmm. Want wat krijg je ervoor terug?
Ja, gewoon best wel een persoonlijke band met mijn lezers.
Ja.
Mijn lezers, moet je mij horen.
Ja.
Mijn fans. Nee, maar gewoon met de mensen. Ja, het is gewoon een hele fijne communicatietool.
Ja.
Want ik kan een vraag stellen en je krijgt gewoon antwoord. Je krijgt support.
Ja.
Ook met andere schrijvers trouwens. Ook heel erg leuk. Ja, je krijgt echt dat gevoel dat je bent niet maar iets aan het maken en dan mm-hmm. Naar een soort anonieme groep aan mm-hmm. het... Mm-hmm. gooien.
Mm-hmm. Het is heel concreet. Je merkt, ja. Dus het is wel zo, je zegt eigenlijk van in het begin is het wel door. Je kan niet verwachten dat je met 2 filmpjes ineens 200 volgers erbij hebt en allemaal mensen je boek gaan kopen. Je moet het een tijd volhouden.
Ja.
En dan consequent. En dan ga je zien dat het iets doet voor je naamsbekendheid en je interactie. En, ja.
Ja, en ik hoor veel terug dat mensen me daarvan kennen. Ook uit de retail. Ik was laatst bij een boekhandel in Zwolle. Een vrouw die me herkende, die daar werkt. Die, ja, dat zijn wel... Ja, ik denk dat had je vroeger niet. En dat had je niet toen ze alleen nog maar van de uitgeverij een advertentie in de Telegraaf zetten.
Ja.
Als je dat al zo veel mazzel
had. Het is ook wel interessant, want ik geloof er zelf heel erg in. Ik vind wel die filmpjes inderdaad. En...
Ja.
Maar jij hebt... Ik kan het ook nog zeggen van... Oké, maar mijn boek kwam in met interviews in... alle vrouwenbladen en in de Mensa. En dan hoef je wat minder op de socials te doen voor je gevoel. Terwijl ik denk dat mijn lezerspubliek ook heel erg op social media zit.
Ja.
Dat we soms ook overschatten bijna hoeveel je verkoopt op... Behalve misschien als je inderdaad in Vrouw van de Telegraaf staat of zo. Maar dat je heel veel zelf, ook dus voor auteurs die... Ja, beginnende auteurs of onbekende auteurs... dat je best een publiek kan opbouwen door regelmatig te posten op de socials...
Ja, heel zeker. Ben ik echt van overtuigd. En ik denk ook dat als je dan wel in een Libelle of een Linda terechtkomt... dat is dan het vliegwiel.
Ja.
Maar alleen in de Libelle is denk ik ook niet genoeg tegenwoordig.
Nee.
Mensen
nee,
moeten je 3 keer je naam, 4 keer je naam horen.
Ja. Ja.
Want er is ook zoveel aanbod momenteel. Mensen krijgen de hele dag door prikkels. En je moet je echt onderscheiden. En niet dat ik dat nou allemaal heel bewust heb gedaan of zo. Maar ja, je krijgt ook gewoon een beetje een gunfactor. Het wordt wat persoonlijker.
Ja. Is dat ook wel om je wel met je gezicht ook veel te zien bent? Heb je dat bewust voor gekozen?
Nou, wel omdat ik wist dat werkt.
Ja.
Dat is gewoon de theorie. Dat werkt. Mensen krijgen dan een gezicht achter degene die het schrijft. Ze gunnen je ook wat. En ook omdat mijn verhaal was toen... Ik ga debuteren en ik weet ook allemaal niet wat me overkomt. En mensen vonden dat ook heel leuk om mee te lopen in dat verhaal.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Dus
je hebt ze ook meegenomen eigenlijk op jou?
Ja, er zijn best wel wat mensen die vanaf het begin af aan inderdaad me volgen. Die voelen, niet als vrienden hoor, dat gaat een beetje ver. Maar het voelt, je hebt toch wel een soort select gezelschap of zo. Wel al als een soort inner circle opgebouwd.
Ja, ik zeg heel vaak, neem mensen mee op jou bij het maken van je boek. Want het is toch, je kan, en het is ook zo, er komen ontzettend veel boeken uit en wordt heel veel gemaakt. Maar tegelijkertijd, als je om je heen kijkt, het geldt voor bijna iedereen die aan het schrijven is, ben je toch echt in de minderheid. Ja. Want hoeveel mensen schrijven nou een boek?
Ja,
dat
precies.
Is uiteindelijk ook weer. Dus, en het heeft toch iets wat mensen super knap en interessant vinden. Als je ze dan meeneemt, word je ook ineens een normaal mens.
Een normaal mens.
Dan maak je het ook toegankelijk voor heel veel mensen.
En het is ook, want die misvattingen hebben ook heel veel mensen van, maar ik ben helemaal niet zo outgoing. Ik ben echt een introvert. Mij zie je op een borrel niet de hele zaal vermaken. Maar op social media kan je juist, je bent je eigen regisseur. Ja. Dus je kan laten zien wat je wil laten zien op jouw moment. Je kan het opnemen, wissen, je kan het monteren. Dus het is veel veiliger eigenlijk.
Ja.
En sterk nog, ik dacht bij die eerste filmpjes natuurlijk, oh mijn god, weet je, wat heb ik nou? Ja, dan kan iedereen het zien en iedereen oordeel over hebben. En ik sta voor lul. En dan hebben 25 mensen het gezien.
Ja.
Ook allemaal 25 vreemden. En op een gegeven moment wil je dat meer mensen het zien.
Ja.
Zo vaart loopt.
Ja, want als je daar op een gegeven moment echt al die tijd en moeite, dan wil je ook graag dat publiek
dat
hebben. Maar inderdaad,
ergste,
het duurt lang. Het is, want hoe lang ben jij bezig hiermee?
11 februari 2023.
What?
Ja. Dus een jaar en een paar maanden geleden was mijn eerste post op...
Precies. En dan ben je echt 3 keer per week zo ongeveer consequent aan het posten. Ja, precies.
Ja, precies.
Dus dat zou sowieso, als we nog even zo afsluitend... als mensen ook zoiets denken van... ik heb ook een feel-good idee om daar even specifiek in jouw genre... dus los van dat je jezelf alvast mag... van alles daarover mag gaan delen op social media... zou je waarschijnlijk mensen aanraden.
Ja.
En wat nou als je een idee hebt, maar je weet niet zo goed hoe je dat handen en voeten moet geven. Dus ik merk heel vaak ook in andere genres dat mensen met schrijven heel erg aanhikken tegen het hoe.
Ja.
En dat ze dat dan zo groot maken dat het eigenlijk zo stagneert en dat je helemaal niet begint.
Ja.
Maar stel je hebt een idee, zou je dan ze adviseren om dan bijvoorbeeld dat Save the Cat te gaan lezen en zo'n storyboard te gaan maken?
Mij werkte dat wel. En wat mij af en toe ook heel goed helpt is, want het is dus heel gestructureerd en ik schrijf dan echt chronologisch. En soms als ik vastzit of zo, dan denk ik, dan mag ik van mezelf gewoon even de scène schrijven waar ik eigenlijk zin in heb.
Ja.
Dus als je een idee hebt, heb je waarschijnlijk al een heel duidelijk beeld van... Die ene scène of die ene man die je wil omschrijven of die kus of ga dan vast die scène schrijven.
En dan
Heb je in ieder geval dan begin wat ik noem, dan gaat het vloeien en dan komt het vanzelf. Ga jezelf niet heel erg, dat zeggen ze ook wel eens, ga niet alleen maar kijken naar de bovenste tree van de trap waar je op moet, maar gewoon de tree die voor je is.
Ja.
Zet gewoon de eerste 10 zinnen op papier.
Ja.
Kijk of het wat is. Vind je stem, je stijl.
Ja, is dat ging bij jou los van die ene keer dat je de boel moest herschrijven misschien, maar is dat redelijk vanzelf gegaan?
Vanzelf, daar heb ik niet heel erg over nagedacht.
Ja.
Nee.
Want wat is de grootste valkuil in dit genre?
Grootste valkuil. Nou, wat ik zelf heel hinderlijk vind om te lezen, is mensen heel veel metaforen gebruiken.
Oh ja.
Dus hij liep als een kat door de. En zij lachte als een. En dat vind ik echt heel irritant.
Mm-hmm.
Als je in één alinea 4. Mm-hmm. Dus doseer je metaforen gewoon. Want ik snap dat je het. Een beetje liederlijk. En dat je in je hoofd ook helemaal voor je ziet. Maar het houdt het lezen heel erg op.
Ja, en soms wordt het dan ook een soort van mooi schrijven om het mooi schrijven.
Ja, dan gaat de vorm te veel zichtbaar worden.
Ja.
Ja. Dus ik denk dat mijn schrijfstijl heel simplistisch is. Misschien wel dus daarom ook voor mensen die echt de literaire werken lezen. Misschien te simplistisch, maar...
Mm-hmm.
Ik hou dus zelf niet van die metafoor. En dat is in dit genre soms wel eens. En dan wordt het een beetje te... Ja.
En ik kan me voorstellen dat het dan ook wat cliché kan worden.
Maar clichés zijn in dit genre echt prima. Want mensen pakken een boek echt op. Van,
ja, want je weet natuurlijk inderdaad dat het goed eindigt. En dat het een bepaalde lijn in principe erin zit. Maar ik kan
je
me voorstellen.
Hebt die tropes, hè? Dus mensen, nou ja, die hebben gewoon zin in een billionaires trope. Mm-hmm. Of je hebt gewoon allemaal. Ja, we spreken echt een andere taal.
Wat grappig.
Ja, het is.
Is het wel vooral in het Amerikaanse?
Ja, het zijn allemaal Engelse termen. Ik had laatst inderdaad dat ik... Want dat is ook een ding. Dan maak je een plaatje van je boek. En dan met allemaal pijltjes erbij van welke tropes er dan in zitten. Want ik weet niet eens wat ik nou in het Nederlands zou moeten zeggen voor trope. Mm-hmm. Ik denk formule of plot tool of zo. Maar plot tool is ook Engels.
Ja.
En dan zet je dat erbij. En toen had ik een Google Translate opgedaan. Dus de volgende slide was dan datzelfde plaatje. En dan met alle termen in... vertaald door Google. En dat was echt hilarisch. Ja, het slaat dan nergens op. Langzaam brandende romantiek. Ja, spice, wat dan staat voor dat er seks in zit. Dat is dan kruidig. Ja, het is dus gewoon beter in het Engels. Ja, iedereen snapt ook waar je het over hebt.
Ja, er was heel veel van dit soort...
Ja.
Dus wachten tot je vertaald wordt in het Engels nog, of niet?
Ja, dat zou ook graag
zijn. Wens, net als een Netflix verfilming.
Ja.
Er is nog geen sprake van. Hoor.
Verfilming wel, ja. Mijn eerste boeken zijn de rechten van verkocht. Ja.
Oh, jemig.
Ja, dat wordt de rechten zijn verkocht. Dat is iets anders dan dat er een film komt. Heb ik inmiddels door.
Oké.
Ja. Ja, dan gaan ze met de rechten... dan krijgen ze het recht om er een scenario van te maken. Te ontwikkelen en partijen te gaan zoeken. Zij hebben op dat moment het recht om met dat boek dus een film te proberen te maken.
Ja.
En als dat niet lukt, dan vervalt dat recht na een bepaalde periode. Dan kan je het eventueel naar een ander doen.
Oké.
Ja. Dus dat is...
Wat spannend.
Ja. Maar het idee is natuurlijk wel dat er een film komt, ja.
Ja, wauw.
Ja.
Nou, dat lijkt me toch wel...
Ja, joh, echt een droom.
Ja. Nou, daar, dat gaan we zien op jouw Insta.
Kom ik nog een keer terug.
Ja, dan kom ik nog weer terug. En dan maken we een special over verfilmingen. Mm-hmm. Hey, hartstikke bedankt. Ik zet je boek in de show notes en ook je Insta.
Ja, leuk.
En veel plezier met je boeklancering.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek.
Dankjewel voor het luisteren naar de Schrijfkast. In de show notes vind je de links naar de website van Mireille en haar boeken. De afleveringen van de Schrijfkast komen wat onregelmatig online. Wil je op de hoogte gehouden worden? Abonneer je dan via Spotify of Apple. Ik ben ook heel blij als je een review achter wil laten of wat over de Schrijfkast wil delen op social media. Ik maak deze podcast zonder subsidie, reclame of andere inkomsten. Wil je me steunen? Dan kan dat via Petje Af. Ook die link vind je in de show notes. Tot de volgende keer!